Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl/podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.
Welkom bij Heijnen van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan het vandaag hebben over effectief altruïsme. Dat is een beweging die zichzelf de vraag stelt en ons ook de vraag stelt hoe je zoveel mogelijk goed kan doen in de wereld.
En wat dat met je eigen leven doet.
En die beweging die is de afgelopen maanden aan een enorme opmars bezig. Je leest er overal over. Het spreekt ook heel veel jonge mensen aan. Wat voor gevoel roept die beweging eigenlijk bij jou op?
Ik kwam er toevallig een jaar of 7 toevallig mee in aanraking. Toen ik in Oxford was, toen ging ik Nick Bostrom interviewen, een filosoof over AI. En toen liep ik op langs zijn kantoortje in Oxford, langs een ander kantoortje, en daar stond Effective Altruism op, Institute for Effective Altruism. En ik had geen idee, ik denk, wat is dit nu weer? Altruïsme zijn me wel wat en effectief zijn me ook wel wat. Toen heb ik het opgezocht, toen kwam ik bij de filosoof Peter Singer terecht, die ook over dierenrechten heeft geschreven veel. En toen kwam ik eigenlijk in een wonderlijke wereld van mensen die aan de ene kant heel humanitair denken. Dus heel erg empathie hebben met de medemens, ook als ze die niet kennen. Maar hun betrokkenheid eigenlijk heel rationeel vormgeven door berekening. En als iets minder. Ze gaan voor de hoofdprijs. Dus wat het meeste oplevert en wat er niet zoveel oplevert. Ja, dat laten ze dan ook makkelijk schieten. Dus ik vond het tegelijk fascinerend, maar ook wel een beetje onderkoeld en koud, om het maar zo te zeggen. En ik vond het ook een beetje een cult. Dus ik had er ook niet zo heel veel. Ik ben er ook niet op door gaan denken. Maar nu ik hoor, wat jij net ook zei, dat het zo populair is, heb ik me er meer in verdiept. En ik zie ook wel, denk ik, daar komen we straks nog wel op in het gesprek, waar dat vandaan komt, waarom dat nu zo in is. Maar ik wil eigenlijk eerst van jou weten of het ook echt populair is. Hè? Wat er staat bij jongeren, maar is het steeds populairder aan het worden. Maar kom jij nu veel effectief altruïsten tegen in jouw studentenbestaan?
Ja, ik kom er best wel tegen. Volgens mij hebben ze echt tienduizenden volgelingen, zou je wel kunnen zeggen, in een stuk of 70 landen. En Oxford, waar het net over had, is natuurlijk wel een hotspot ervoor. Er zitten daar veel effectieve altruïsten. De eerste week dat ik daar was, toen zag ik ook meteen bij zo'n soort introductieweek had je allemaal van die stalletjes voor sport en muziek en andere clubjes. En zag je ook een clubje effectieve altruïsten daartussen staan.
Dat Wat waren dat voor types?
Ja, een beetje nerdy, filosofische jongens en meisjes. Wel meer jongens dan meisjes, overigens. Ja, maar wel heel sympathiek en wel echt tamelijk briljant. Hele slimme, scherpe mensen. En dat is afgelopen jaren eigenlijk alleen maar meer geworden. Dus het is wel een onderwerp onder studenten. En volgens mij is het ook echt naar Nederland over aan het waaien nu. En deel van het overwaaien naar Nederland is de gast met wie we het vandaag gaan bespreken. Hij is namelijk een pleitbezorger voor effectief altruïsme, zou je kunnen zeggen. Hij is ook historicus en pas 34 jaar jong. Hij heeft internationale bestsellers op zijn naam staan. Zoals De meeste mensen deugen en Gratis geld voor iedereen. De gast is Rutger Bregman. Rutger, welkom. We gaan het vandaag met jou veel hebben over effectief altruïsme. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is wel een beetje de hamvraag, hè? Ik denk dat ik het de beste kan uitleggen door te beginnen bij de aartsvader van de beweging. En dat is een filosoof genaamd Peter Singer, Australisch filosoof, die toen hij een jaar of 25 was, in de jaren 70, een essay schreef met de titel Famine, Affluence and Poverty, hongersnood, overvloed en armoede. En daarin had hij een gedachte-experiment dat heel beroemd is geworden. Moet je je voorstellen dat je langs een meertje loopt waar je een kind ziet verdrinken. Het is een vrij ondiep meertje en ja, het is eigenlijk vrij duidelijk dat jij erin kan lopen en dat kind kan redden. Iedereen zal zeggen, natuurlijk moet je dat doen. Maar stel je nou voor dat dat gebeurt terwijl je je mooiste schoenen aan hebt. En het zijn echt dure schoenen, weet je. Het zijn van die schitterende leren patta's. Ja, je hebt er behoorlijk wat van je spaargeld in zitten. Zou je het dan nog steeds moeten doen, is de vraag van Pieter Singer. En natuurlijk zeggen de meeste mensen dan ook, ja, natuurlijk. Ook als het je een paar honderd euro kost, natuurlijk moet je dat kind redden. Nou, vervolgens zet hij de derde stap, zegt hij, oké, maar wacht eens even. Wat nou als je in een wereld leeft waarin je met een paar honderd dollar een leven kan redden van een kind? Want dat is namelijk de wereld waar we in leven, was het punt dat hij toen maakte in dat beroemde essay. Je kan door te doneren aan een effectief goed doel. Bijvoorbeeld, we hebben de Against Malaria Foundation, die verspreidde malaria bednetten eigenlijk. En nou goed, het sommetje is iets omhoog gegaan. De recente schatting is dat het ongeveer $4,500 zou kosten om één mensenleven te redden. En het punt van Singer in de tijd was, als dat de wereld is waarin we leven, moeten we dan niet geven? En moeten we dan ook niet blijven geven? Eigenlijk net zolang totdat we zelf bijna ook in armoede leven. Of tot het zoveel pijn gaat doen dat we onszelf bijna in een soort van extreme armoede.
Maar ook meteen een soort pleidooi om de emotie. Van als je een kind ziet verdringen, is het heel nabij. Mm-hmm. Dus die emotie roept de empathie, directe empathie op. Dus om die eigenlijk een beetje te abstraheren door die eigenlijk uit te bannen uit het betoog en zeggen, ja, maar je vindt nog die principes die daar aan de grondslag liggen, die moet je nu eigenlijk gaan gebruiken om iets te doen wat misschien minder dichtbij is of wat minder empathie oproept, instinctief.
Precies, ja. Dat is ook echt een van de kerngedachten, denk ik, van het effectief altruïsme. De erkenning dat de manier waarop we normaal moreel redeneren heel beperkt is. En dat bijvoorbeeld empathie, dat is een beetje een schermwerper. We focussen heel erg op de dingen die dichtbij ons staan, op de mensen, de groepen die dichtbij ons staan, op wat toevallig in het nieuws is. Daar gaan we dan aan doneren. Bijvoorbeeld, er is een ramp, laten we zeggen die verschrikkelijke aardbeving een tijd geleden in Haiti. Dan gaan er heel veel donaties naartoe. Dat blijkt niet zo heel goed te werken. Dat is vaak ook veel te veel geld. Of nu bijvoorbeeld Oekraïne is heel actueel. En zij zeggen dan van, eigenlijk zou je ook goed moeten nadenken van hoe je het grootste verschil kan maken.
Niet alleen hoe je er het best zelf over voelt omdat je iets in de media hebt gelezen of omdat je vrienden hebt die ziek zijn met iets. Ja, okay.
Nou, het is belangrijk om te zeggen dat lange tijd, ik bedoel, dit essay was al geschreven in de jaren 70, lange tijd bestond het effectief altruïsme nog niet eens. Het was gewoon een essay dat werd bekritiseerd op universiteiten. Mensen lazen dat, dachten van, ja, wat moet ik ermee? En misschien dat een heel enkeling, bijvoorbeeld Singer zelf, die begon 50% van zijn inkomen weg te geven. Maar dit werd geen beweging of zo.
En wat is er dan gebeurd nu de afgelopen jaren of afgelopen 10, 15 jaar, waardoor het in één keer wel is gaan rollen in deze richting?
Nou, het was rond het jaar 2010 dat een andere filosoof, Toby Ord, een filosoof van de Universiteit van Oxford, dat hij een interview gaf in The Guardian, waarin hij zei van, nou, ik ga dit gewoon doen. Hij had een berekening gemaakt dat hij als academicus ongeveer 1,5 miljoen zou gaan verdienen in zijn leven. En hij had bedacht van, nou, volgens mij heb ik maar 500,000 nodig om de rest van mijn leven in enig comfort te leiden. En ik kan er dus 1 miljoen weggeven. Oftewel, ik kan vele tientallen of zelfs honderden levens redden met dat bedrag. En dat ga ik doen. Nou, toen was er weer een andere filosoof, een jonge vent, Will McCaskill. Ook een filosoof dus aan de Universiteit van Oxford. En die dacht, nou, dat kan ik niet geloven. Heeft hij dat echt gedaan? Die twee hebben elkaar ontmoet. En zij zijn samen een beetje de, ja, ik zeg zelf wel eens geinend van de Johannes de Doper en de Jezus van deze hele beweging geworden. Dus als Pieter Singer zeg maar Mozes is, dan is Toby Ord is Johannes de Doper en Will McCaskill is echt de verlosser figuur.
Je gebruikt religieuze figuren, maar er zit misschien ook wel een zeker religieus tintje aan. Het is ook een vorm van, het is niet alleen een rationele over de, staat in dienst van de ratio, maar het heeft ook in zijn perspectieven, en die McCaskill, die gaat echt, die gaat over millennia, denkt hij na, over de mensheid. Ja. Er zit ook een zekere vorm van geloof.
100%, ben ik helemaal met je eens. Dus ik bedoel, ik heb jou wel eens horen zeggen dat Nederland knetterprotestants is.
Ja.
Of je nou links of rechts bent, dat is ten diepste wat we zijn. Zeker in vergelijking met de Fransen. Nou ja, effectief altruïsme is hyperprotestants. Of misschien zou ik zelfs Calvinisme moeten zeggen. Het is echt religie voor atheïsten.
Zit er ook schuldgevoel in?
Absoluut, ja. Dus zeker voor die eerste generatie effectief altruïsten. Dat waren eigenlijk mensen die stuk voor stuk al van jongs af aan een diep schuldbesef hadden. Dus als je hun biografieën gaat lezen, dan blijkt dat ze hun zakgeld al weggaven op jonge leeftijd. Dat ze al heel vroeg vegetariër of zelfs veganist werden. En dat ze een gevoel hadden van, ben ik nou de enige die zo naar de wereld kijkt? Waarom zijn mensen zo inconsequent in het volgen van hun idealen? En wat er dus gebeurde rondom 2010, misschien heeft het ook te maken met social media. Het is makkelijker om gelijkgestemden te vinden. Dat dit een beweging werd. Dus deze mensen, ik noem ze zelf altijd born EA's. Dus de geboren effectief altruïsten. Die vonden elkaar en dachten, hey, ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen die dat essay bijvoorbeeld van een Peter Singer lezen. En denken, maar ik ga dit ook doen. Dit is niet alleen een leuk gedachte-experimentje. Ik ga dit nu gewoon doen. Zo is het begonnen.
Ja, en wanneer is dat bij jou eigenlijk binnengekomen? Toen jij dat essay voor het eerst las of het eerst het gedachtegoed zag, dacht jij toen ook meteen, hier sla ik op aan? Of dacht je, dit is niks voor mij of wat is dit voor iets cultisch?
Nou, voor mij dus helemaal niet. Ik ben absoluut geen bornier. Ik gaf mijn zakgeld zeker niet weg. Het heeft mij heel lang geduurd voordat ik vegetariër werd, laat staan veganist. Nee, dus ik zit niet zo in elkaar. Ik zag natuurlijk dat de beweging opkwam. Ik bedoel, dit was aan het begin van mijn journalistieke carrière. Ik werkte toen, denk ik, nog bij de Volkskrant, waar ik een jaartje heb gewerkt. En ja, ik zag in de blogosfeer zag ik al deze artikelen verschijnen. En dat boek van Will McCaskill kwam uit in 2015, geloof ik. Dat vond ik interessant. Dus ik volgde het wel degelijk. Maar er was één ding wat me heel erg ergerde aan deze hele beweging. Namelijk dat ze in het begin het idee van earning to give gingen promoten. Mm. Moet ik even uitleggen. Dit was de tijd ook van Occupy Wall Street. Hè? Ja, we waren allemaal heel erg boos op de financiële sector. Ja. Ik ook. En vervolgens waren er dus een groep van wijsneuzen van de Universiteit van Oxford. Die zeiden, nee, je moet niet boos zijn op Wall Street. Je moet eigenlijk gaan werken op Wall Street. Zoveel mogelijk geld verdienen. En dat vervolgens allemaal doneren aan de Against Malaria Foundation. Want dan doe je eigenlijk uiteindelijk veel meer goed dan als jij gaat meelopen in een of andere demonstratie tegen het neoliberale grootkapitaal.
Ja, volgens die redenering klopt dat ook wel. Als je zegt dat moet zoveel mogelijk effect hebben.
Dus het gaat dan heel even. Het gaat dan niet om hoe voel ik me er zelf bij dat ik bij een bepaalde NGO werk of dat ik bij Goldman Sachs werk.
Ja.
Het is meer de vraag, wat zijn de uitkomsten?
Ja,
en
ja.
Als die uitkomsten veel groter zijn bij het laatste dan bij het eerste, dan zou ik eigenlijk dat moeten doen. Dat was de gedachte.
Maar daar ergerde je dus aan?
Ik vond het vreselijk ergerlijk. Ik vond het heel individualistisch, heel neoliberaal.
Ja.
Ik had het idee van, ja, maar dit is gewoon stelen van de armen om het vervolgens te geven aan de extreemarmen. Dat is eigenlijk de reden dat ik een beetje ben uitgeplucht in die tijd. En het heeft wel jaren geduurd voordat ik weer opnieuw geïnteresseerd raakte in de beweging. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar een vrij persoonlijke aanleiding voor had. Ik had een boek geschreven, dat luisteraars misschien wel eens van hebben gehoord, De Meeste Mensen Deugen. En dat verkocht nogal lekker. Dus ik had ineens allemaal geld op mijn bankrekening staan. En ik dacht,
jij als Calvinist dacht,
roept dat niet bepaalde verplichtingen op? En toen dacht ik, was er nou niet een of andere beweging van mensen die nadachten hierover? En ja, vervolgens ook ideeën hadden over van, waar moet je dat nou aan geven? Dus dit was, denk ik, in 2019 ongeveer, 2020. Toen ging ik me opnieuw verdiepen in die beweging. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat de beweging veel volwassener is geworden. Dat ze zich ook een beetje schamen voor die beginjaren. Dat earning to give, dat speelt niet zo'n heel grote rol meer. Dat wordt ook niet meer nauwelijks meer geadviseerd voor jonge mensen die geïnteresseerd zijn in effectief altruïsme. Wat me ten diepste toch blijft aanspreken aan deze mensen is dat ze doen wat ze zeggen. Het is toch een ergernis die ik al wel heel lang heb, misschien bij progressieve, sommige linkse mensen. Misschien ook wel mensen in mijn eigen bubbel is. Ja, er is heel veel systeemkritiek, systeemanalyse. Weet je wel, het ligt aan KLM, het ligt aan Shell, het ligt aan Facebook. Maar ja, doen we ook zelf eigenlijk.
Er zit ook een vorm van onmachtigheid in. Of misschien ook wel, nou, wat je vaak ziet, dat mensen, omdat ze de juiste ideeën onderschrijven, dat ze ook het gevoel hebben dat het werk gedaan is.
Ja. Ja, ja.
Ik wil nog heel even naar de inhoudelijke ontwikkeling van effectief altruïsme. Mm-hmm. Want je zegt, ze zijn volwassener geworden. Ze zitten minder op dat earning to give. Wat is er in het systeemdenken dan precies veranderd? Wat zijn de aannames die veranderd zijn of aangevallen zijn binnen die beweging, waardoor ze daar nu anders over nadenken?
Nou, een van de stichtingen die dus geleerd is aan dat effectief altruïsme heet 80.000 Hours. En dat verwijst naar de 80.000 uur die in een gemiddelde fulltime carrière zit. En deze mensen zeggen dus van tijd en geld, dat zijn je twee schaarse goederen. Maar eigenlijk vooral als je jong bent, is hoe je je tijd besteedt, ja, waar je je carrière aan wijdt, is misschien wel de belangrijkste morele beslissing van je leven. Veel belangrijker dan hoeveel je nou vliegt of wat je eet enzovoort. Tegenwoordig als het over moraliteit gaat, hebben we het heel erg over de dingen die we niet mogen doen. Eigenlijk alle dingen waar we de wereld stuk mee maken, dat we daarmee stoppen. Effectief altruïsme zegt van focus nou meer op wat je wel doet en zeker waar je carrière aan wijdt. En die blik is veel breder geworden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de problemen waar ze zich op focussen, dan gaat dat over groeiende ongelijkheid, mondiale armoede, over de bio-industrie enzovoort enzovoort. Ze hebben eigenlijk drie principes waarmee ze beoordelen of een probleem soort van de aandacht waard is. De eerste is scope. Hoe groot is het probleem? De tweede is tractability. Kunnen we er wat aan doen? Weet je wel? Zijn er effectieve strategieën om dat probleem aan te pakken? En de derde, die is misschien wel het belangrijkste, en dat is neglectedness. Wordt dit probleem op dit moment verwaarloosd? Dus bijvoorbeeld iets als klimaatverandering is een enorm probleem. Kunnen we ook wat aan doen? Maar is steeds minder neglected, omdat er inmiddels duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen aan werken. Dus de effectief altruïst zal zeggen van, nou ja, misschien moet jij dan, als je jong en ambitieus in de wereld wil veranderen, moet jij net even al op wat anders gaan focussen.
Omdat het verschil dat je kan maken groter is dan bij iets anders.
Exact. Okay. Ja.
Maar het gaat niet alleen over effectiviteit, maar het gaat ook, en dat is misschien het element wat er meer bijgekomen is, en waar jij volgens mij ook over geschreven hebt onlangs, over een vorm van zingeving.
Ja.
Dat je probeert door dat goede te doen, dat je ook je keuzes die je maakt in je leven, de carrière die je kiest, dat die ook eigenlijk veel zinvoller is in die uren. Hoeveel uren was het?
80.000
uren dat je op aarde bent gemiddeld. Dus dat is ook wel weer een heel ander aspect eraan. Dat heeft niet alleen zoiets van ik ga het zo goed mogelijk doen, maar ik wil ook iets in mijn leven. Ik wil terug kunnen kijken op mijn leven en denk, ja, het heeft wel een vorm van zin gehad.
Ja, ja.
En daar heb jij het laatste stuk over geschreven.
Ja, ik noem dat ideaal, ben ik morele ambitie gaan noemen.
Ja. Maar mensen worden over het algemeen vrij kwaad als je dat oppert. Of
voor context even, ook de titel van het stuk was, nee, je bent niet goed zoals je bent, toch?
Ja, klopt.
Ja, ja, nou, ja. Dat is een prikkelende titel en ik zag een aantal reacties, dat werkte wel prikkelend volgens mij. Waarom gaan mensen in de hoogste bomen als je op die manier ze aanspreekt? Want dat is ook, het heeft ook wel iets belerends.
Ja, nou, ik denk niet dat iedereen in de hoogste boom schiet hoor. Heel veel mensen vinden het ook wel lekker om te horen en die kunnen de zweep wel waarderen. En denken dan van, oké, misschien moeten we aan de slag gaan. Het hangt ook een beetje af van welk sociaal medium je kijkt. Het is heel fascinerend. Op Twitter is de sfeer vaak heel anders dan bijvoorbeeld op LinkedIn. Wat veel groter is, dat is misschien een zijpaadje, maar dat blijft me fascineren.
Wat ook bezig is, veel met zin geven enzovoort.
Ja.
Maar toch nog even laten zeggen, die mensen over het algemeen kunnen zeggen, nou, je kunt zeggen, een aantal mensen vinden het fijn om aangesproken te worden en zeggen, ja, maar de keuze die jij maakt in je leven, een heel belangrijke keuze, namelijk hoe je leven invult qua beroep. Het is niet alleen geld verdienen om leuke dingen te doen, maar het is ook, je moet ook iets doen.
Mm-hmm.
De premisse ervan, kijk, je had zo'n 15 jaar geleden had je een soort beweging die ging over zelfzorg. Dat ging, was heel erg, je moet volgens de oude filosofen leven. Je moet dus echt, levensfilosofie heette dat. Dat was juist enorm voor jezelf zorgen. In plaats van, die moest je ook wel goed doen in de wereld. Maar die wereld mocht ook heel klein zijn.
Ja.
En dit is echt een ander verhaal.
Ja.
Jij bent eigenlijk gelinkt in je individualisme aan een hele grote wereld. En misschien, zoals die McCaskill schrijft, aan eeuwen na. Waarom moet ik me eigenlijk verplicht voelen om, kijk, die zin, daar ga ik zelf wel over. Dat doe ik wel. Maar waarom zou ik me eigenlijk moeten inzetten voor de wereld? Wat is daar eigenlijk de is daar een soort natuurwet van?
Ja. Of? Nou, als je die born EA's dat vraagt, ja, dat is voor hen gewoon iets wat ze heel diep van binnen voelen. Die zien, laten we zeggen, één filmpje van een kip die leidt in de bio-industrie en die denken meteen, oké, dit is het een van de grootste misdaden van deze tijd. En het is super evident dan dat een leidende kip, ja, dat heel belangrijk is. De groep die ik ook in dit stuk probeerde aan te spreken, zijn niet zozeer de mensen die dit diep van binnen van jongs af aan al voelden. Het zijn meer de, ja, hoe zou je dat zeggen, de ambitieuze statuszoekers. Dus je hebt een hele groep mensen, en daar kan Simon misschien ook wel over meepraten, die willen gewoon de beste zijn. Die hadden altijd de hoogste cijfers op school. Die wilden naar de beste universiteit. En die excelleerden enzovoort. En die zijn dan op een gegeven moment een jaar of 22, 23 en denken, oké, wat gaan mensen zoals ik nu doen? En het antwoord tegenwoordig is dat je dan naar Wall Street gaat, of je gaat naar de City, of je gaat bij McKinsey werken. Want dat is het zijn de plekken waar de slimste mensen werken. De hoogvliegers, de high achievers. Ja. De
grootste wordt ook wel aan jou getrokken.
Het is buitengewoon herkenbaar wel, omdat je ziet in die introductieweek wel het net wel even over dat daar een stalletje stond van effectieve altruïsten.
Ja.
En je ziet dan iedereen daar binnenkomen met grote dromen om voor de Verenigde Naties te gaan werken. Mm-hmm. Of een maatschappelijk initiatief te starten. Voor bijvoorbeeld malaria-netten, distributie of dat soort dingen. En tegelijkertijd zijn dat wel hele competitieve mensen. Omdat om op de universiteit te komen, hadden ze altijd een bepaalde kwantitatieve maatstaaf. Hun cijfers, waarin ze moesten uitblinken. En zo zijn ze eigenlijk gehardwired. Daar zijn ze zijn gewend om zo te denken. Dus dan komen ze op de universiteit en dan zoeken ze nieuwe maatstaven of nieuwe ranglijstjes, mm-hmm, of nieuwe sociale status inderdaad, om daar ook weer het beste in te zijn. Ja,
maar uiteindelijk belanden ze dan toch bij McKinsey.
Ja, want wat je dan wel ziet is dat ze wel naar consulting, banking en zakelijke advocatuur zijn eigenlijk de top drie beroepsgroepen waar, denk ik, de meest talentvolle mensen die ik in Oxford heb ontmoet uiteindelijk naartoe gaan. En dat is, volgens mij haalde jij in je stuk ook nog een onderzoek aan naar Harvard afgestudeerden. Ja. Waarvan, wat was het ook weer?
45% gaat naar consulting en finance.
Precies, ja, ja.
Dus tegen die mensen had je het eigenlijk in je stuk.
Dat is een deel van de doelgroep, ja. Dat zijn de mensen die dus wel ambitieus zijn, die bij de beste willen horen. Maar eigenlijk een beetje de verkeerde richting hebben, zou ik zeggen. En de vraag is dan, hoe moet je die mensen aanspreken? Kijk, de standaard linkse strategie is om te zwaaien met het vingertje en zeggen, het is immoreel wat jij doet. Jij bent een graaier. Dat is helemaal niet goed, weet je wel. Jij verdient veel te veel, terwijl je eigenlijk veel te weinig bijdraagt enzovoort. En de reactie van dat soort mensen is dan denk ik vaak van, ach ja, je kon niet meekomen, weet je wel. Je bent gewoon niet zo slim als wij zijn.
Maar jij zit er eigenlijk veel harder in.
Ja, nou, wat ik eigenlijk tegen die mensen wil zeggen is,
je hebt een bullshit.
Ik zie wat je doet, maar ik vind het een beetje sneu. Zo van, is dit nou echt wat je met je 80.000 uur wilt doen? Ben je al ambitieus genoeg? Ik bedoel, wat heb je dan aan het eind van de rit gedaan? Je bent een van de vele bankiers die niet echt wat bijdragen. Ik zeg ook niet dat alle bankiers nutteloos zijn. Hè? Er zijn er wel veel, maar je bent een van die vele corporate lawyers die, ja, is dit nou echt wat je wilt doen met jouw ene leven op deze planeet? Zou je de lat niet veel hoger voor jezelf moeten leggen?
En er zit ook nog wel één dimensie erbij als ik dan aan die groepen mensen waar tegen je spreekt in Oxford nadenk, is dat veel mensen op het moment dat ze aan die baan beginnen in de City of in Canary Wharf of op Wall Street of hier in Nederland op de Zuidas, denken ze, ik ga dit 2 of 3 jaar doen. Dit is een goede opstap, een goede springplank naar een nuttigere of zinvollere carrière.
Ja.
Omdat
komt er dan meestal
qua netwerk en vaardigheden, et cetera. Maar als ze dan eenmaal daar begonnen zijn, dan zie je heel vaak dat het je uitgavenpatroon verandert. Je werkt ook best wel hard. Je werkt al snel 70, 80 of meer uur per week.
Ja.
En iedereen die je om je heen hebt in je werk heeft ook zo'nzelfde uitgavenpatroon. Dus je raakt eraan gewend. En wat je dan krijgt is wat veel mensen noemen de gouden handboeien. De golden handcuffs. Omdat je eenmaal aan die levensstandaard gewend bent geraakt. En aan het comfort ook, want die bedrijven maken het los van het harde werken je natuurlijk wel heel makkelijk financieel en met allemaal ondersteuning. Dat je dan daarna toch niet meer weggaat. Of dat je toch daar blijft hangen. Dus het is ook, ja.
Maar we hebben het nu heel erg over toch een elite. Hè? Want we hebben het over de hoogste opleidingen en dit en dat. Hoe elitair is dat effectieve altruïsme eigenlijk?
Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat het een best elitaire beweging is. Dus om je een voorbeeld te geven, er is nu voor het eerst een grote conferentie van effectief altruïsme in Rotterdam. En daar moet je gewoon voor solliciteren. Ik geloof dat wel bijna iedereen dan binnenkomt. Maar ja, er wordt toch even wel gecheckt van wat de credentials zijn. Daar is ook heel veel discussie trouwens wel weer over binnen de beweging van moet het niet opener zijn enzovoort. Maar ja, dit richt zich vrij expliciet op mensen met veel invloed, veel macht, veel privileges, veel vinkjes zou ik misschien moeten zeggen. Probeert eigenlijk tegen te zeggen van jij zou een groter verschil moeten maken. Want het is nou eenmaal wel zo dat we leven in een wereld die krankzinnig ongelijk is. Zeker als je de boel op mondiale schaal gaat bekijken. Dus als je in Nederland een modaal inkomen hebt, dan behoor je al tot de 3,5% rijkste ter wereld. Als hoogopgeleide makkelijk bij de 2% rijkste ter wereld. Dus als je ook de wereld wil veranderen, dan moet je misschien ook beginnen bij het aanspreken van die invloedrijkste mensen. Maar goed, dat is dus ook weer ongemakkelijk hieraan. Er zijn bijvoorbeeld een paar miljardairs inmiddels gecharmeerd van de effectieve altruïstische filosofie. En Dustin Moskovich is een van de oprichters van Facebook. Die is, 10 miljard waard of zo. Sam Bankman-Fried, dat is een crypto-koning. Die is nog meer waard. Ja, dat fluctueert een beetje aan de hand. Afhankelijk van hoe het met de bitcoin gaat.
Dat is ook wel kritiek erop, hè? Dat het als een soort aflaatsysteem fungeert. Dus dat je schandalig rijk wordt en dat je het zelf eigenlijk niet meer weet wat je...
Nou, er is heel veel macht die zich concentreert bij mensen die best wel ambitieus zijn in hun idealen om de wereld te veranderen. Mm. En dat is altijd ongemakkelijk. Er is ook iets, als je een gewone rijk hebt die gewoon een luxejacht wil, ja, dat is lekker voorspelbaar. Mm-hmm. Maar als iemand ineens zegt, ja, ik wil eigenlijk malaria uitroeien, of ik wil de volgende pandemie voorkomen, of ik wil... ja, iets doen om de nucleaire oorlog minder waarschijnlijk te maken. Dan wordt ineens van, ho, wacht even. Dat is toch iets wat overheden doen? En moet er dan niet democratische controle zijn enzovoort, weet je?
Oh, dat laatste lijkt me niet heel gek om dat te vragen. Want er speelt natuurlijk ook vaak iets van ego in mee. Dat zie je ook vaak bij mensen die ontzettend rijk zijn geworden. Vooral in Nederland, die hebben het gevoel dat ze ook heel veel over dingen te zeggen zouden moeten hebben. Dus dat is rijk zijn is niet genoeg. En dat jacht... ja, dan verveel je op een gegeven moment ook wel op. Dus dan vind je ook, dan ga je iets betekenen van de wereld. En dan, nou kijk, dat is een soort parodie of een karikatuur. Maar iemand als Trump, die had ook gewoon rijk kunnen blijven.
Ja,
maar die vond dat hij zich met iets moest gaan bemoeien. Ja. En dan, nou, dat ego, dat hebben we in 28 boeken inmiddels ontleed. Maar voor die mensen die misschien best wel beter ideeën hebben, speelt dat misschien ook wel Elon Musk is natuurlijk ook een vrij dubieuze figuur in. Ja. Die aan de ene kant natuurlijk een schonere wereld wil. Maar aan de andere kant ook allerlei trekjes heeft. Dat je denkt van, ja, maar is dat jouw plaats eigenlijk wel in de wereld?
Ja. Nou moet ik zeggen dat een van de dingen die mij heel erg aanspreekt aan deze groep mensen, is dat de vrijheid van meningsverandering hoog in het vaandel staat.
Oh ja.
Dus als je bijvoorbeeld naar het IJ-forum gaat, ja, dat staat helemaal vol met kritiek op de beweging.
Dat is een online forum. Ja. Ja.
Als je zegt tegen een gemiddeld effectief altruïst van ik vind eigenlijk dat je dit niet goed doet, dan zegt hij vaak van nou, dat, maar eigenlijk ook nog drie andere dingen die ik ook helemaal niet goed doe. Dat vind ik wel bijzonder. Ik ken eigenlijk niet... iets vergelijkbaars.
Welke dingen vind je dat je zelf niet goed doet?
Deze mensen hebben mij heel erg gepusht om meer te practicen wat ik preach. Mm. Om bijvoorbeeld, ik was van tijd vegetariër, om ook veganist te worden. Om heel bewust na te denken, oké, ik heb nou een bepaald platform. Ik kan met een volgend boek een hopelijk aardig publiek bereiken. Waar moet dat dan over gaan? Wat ik zei, als je aardig wat verdient aan je boeken. Misschien moet ik dat gewoon weggeven.
Maar dit zijn dingen die je al doet, toch? Zijn er ook dingen waar je moeite mee hebt, waarvan je wel weet of voelt dat het eigenlijk zou moeten, maar wat je nog niet echt lukt?
Huh, dat is een goede vraag. Wat denk jij?
Bij mezelf of bij jou?
Bij mij? Of bij jezelf?
Ik vind het bij jou moeilijk inschatten. Ja. Ik ken je niet heel goed persoonlijk.
Ja. Ja. Moet ik heel even nadenken, hoor.
Neem de tijd. Van wat ik... Het is een podcast.
misschien ook een bepaalde... Kijk, weet je wat lastig is aan de wereld van het boeken schrijven? Is je schrijft een boek en dan moet je het daarna gaan promoten. Dus dan zit je daar soort van aan vast. Het is ook niet zo handig als je, laten we zeggen, 2 maanden na de publicatie van een boek zegt van, nou, ik heb nou een recensie gelezen. Ja, volgens mij moet dat hoofdstuk eruit. Klopt dat niet, weet je wel? Het is niet een wereld die, hoe zeg je dat, je beloont voor intellectuele eerlijkheid.
Geen vrijheid van meningsverandering.
Nee, dat is lastig vaak aan deze wereld van het schrijven en boeken publiceren enzovoort. En dat is wel iets wat ik meer en meer ben gaan, hoe zeg je dat, ambiëren in mijn leven. Daarom is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, zo'n titel, nee, je bent niet goed als je bent, is min of meer het tegenovergestelde van de meeste mensen deugen.
Yeah.
In mijn hoofd kan ik toch allemaal recht praten, hoor. Maar dat zijn toch wel de interessantere, toch, schrijvers,
ja,
denkers,
lijkt me ook wel een
die...
val. Dat zie je natuurlijk ook bij mensen als Harari, vind ik. Mm-hmm. Dat je hebt natuurlijk 1 boek waar dat heel oorspronkelijk is. En die uitgever, die ziet... En dan zie je dus een kringig van groter publiek ontstaan. Hebben we mensen die na 3 jaar bestseller pas ontdekken dat het er is. Dus je krijgt steeds uitbreidende kringen. Maar dan krijg je natuurlijk ook een verdunder publiek. Wat op een gegeven moment die uitgever denkt, nou, we gaan nog 21 vragen voor de 21ste eeuw. Want dat gaat het helemaal maken. Terwijl dat echt een heel zwak boek is, vind ik.
Ja.
Maar dat zal in de verkoopcijfers zal het misschien wel beter verkocht hebben dan het eerste boek, bij wijze van spreken. Dus je krijgt wel een soort machine, inderdaad. Zeker als je zoveel succes hebt. En wat jouw laatste boek ook heeft gehad. Dat mensen die gaan niet het beste van jouw eisen. Die willen gewoon het best verkopen van jouw eisen. De uitgevers en de media.
Nee, dus dan voel je wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik bedoel, daar hadden jullie het ook over in het gesprek met Tim Hofman. Van je hebt eenmaal een platform, wat ga je daar dan mee doen? Ik bedoel, ja, je hebt toch als beginnende schrijver, auteur, dan probeerde je jarenlang, wilde je graag, ik heb een boek geschreven, maar ik had aandacht voor. En dan weet je, 7 jaar afzeggingen van DWDD. En ineens mag je daar dan zitten, weet je wel. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dat, ja, dat roept volgens mij een bepaalde verantwoordelijkheid op. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik veel meer met bio-industrie ben gaan doen. Omdat dat naar mijn idee een van de grootste problemen van onze tijd is. Waarvan de historici van de toekomst zullen zeggen van hoe konden mensen? En dat vind ik niet de leukste ding om te doen. Ik bedoel, ik ga niet met veel plezier naar Op1 om het op te nemen tegen de mevrouw die van de branchevereniging voor de varkenshouders. En het is ook niet leuk om daarna in je e-mailbox te kijken.
Nee, ja. Nee. Nou, die e-mailbox is ook nog wel, ik weet niet hoeveel belang je eraan moet hechten, maar op zich roept het wel een vraag op van, je hebt het net over de elitaire component gehad.
Ja.
Dat betekent dus ook, als je zegt van, wij willen dit is goed om een deel van je inkomen en waar je mee bezig bent, om dat echt te richten op een wereld buiten jezelf of een toekomst na jou. Maar als dat een elitair project blijft, dan krijg je natuurlijk ook krijg je de reacties erop. Die zijn dan van ja, het is een elite, het is misschien wel een samenzwering of ze gaan ons overheersen, wat enzovoort. En hoe krijg je, wil je, is het nou ook, dat lees ik er niet zo in. Ik vind het ook best wel veel mannen, zullen we maar zeggen, die erin
zeker,
zijn.
Ja.
Met veel witte mannen.
Ja.
Misschien wel alleen maar, bijna of bijna alleen maar.
Nou, niet alleen maar wel vertegenwoordigd.
Ja. Maar dan krijg je natuurlijk ook, denk ik, is er nou ook nog een verwachting dat zo'n manier van denken over hoe jij je individueel beweegt in de wereld waar je toch ook verantwoordelijkheid voor wil nemen, om daar een volksbeweging van te maken.
Ja,
of dat je dat ook wel wil verspreiden.
Ja, als je met de collectebus voor een supermarkt staan of zo, dan zie je de mensen die er uitzien alsof ze veel geld hebben, zijn de laatste mensen bij wie je het hoeft te proberen.
Ja. Nou, kijk, het effectief altruïstische antwoord hierop zou zijn is, dat je dan moet onderzoeken, hoe bouw je een effectieve sociale beweging? En daar kan je natuurlijk van leren.
Ja.
En dat gebeurt dan ook. Ik bedoel, er zijn allemaal van die weer IE-gelieerde instituties die allemaal analyses schrijven over van, wat maakt de abolitionisten nou succesvol in Groot-Brittannië? Waarom wel daar en kwam het helemaal niet op in Nederland? Weet je wel, Nederland had vrijwel geen antislavernijbeweging. De vrouwenbeweging. Wanneer hadden zij een grote doorbraakmomenten? En welke tactieken werkten? De dierenrechtenbeweging, enzovoort, enzovoort.
Oh, dus van wat kunnen daar wel actief mee bezig.
Heel erg, ja. Dus vaak is de kritiek van, effectief altruïsme gaat niet over systeemverandering. Dat is echt kletskoek.
Mm.
Het gaat juist heel erg de hele tijd over systeemverandering. Maar dan wel steeds met de vraag, ja, hoe kun je de middelen die je hebt, jouw schaarse tijd, energie, geld, zo effectief mogelijk inzetten? Dat is elke keer de vraag waar het terugkomt. In die zin is het ook geen ideologie, maar is het een, ja, is het een vraag die steeds gesteld wordt.
Maar als je zegt, jij zei, hoe wil je er ook een volksbeweging van maken? En dan zeg je, het IE-antwoord zou zijn, we kijken wanneer sociale bewegingen succesvol zijn. Maar als je kijkt naar de emancipatie van vrouwen, of je kijkt naar de emancipatie van bepaalde economische klassen.
Mm-hmm.
Daar worden natuurlijk automatisch heel veel mensen bij betrokken, omdat het over hen gaat. En de cirkel van dieren of de cirkel van mensen in andere landen. Wanneer je mensen in Nederland wil aantrekken met dit verhaal, dan gaat het niet over de mensen in Nederland.
Ja,
toch?
Zeker. Ja.
En dat denk ik dan, dat vind ik ook interessant aan het stuk dat je had geschreven. Er waren ook mensen die reageerden, die zeiden iets van, ja, ik krijg het idee dat als je dus verpleegkundige wordt, of je wordt leraar of zo in Nederland, dan doe je het eigenlijk niet goed genoeg, want dat maakt niet genoeg impact volgens de effectieve altruïsten.
Mm-hmm.
Is dan het antwoord, ja, maar dat stuk was voor een andere doelgroep en dus toch wel degelijk voor een kleinere, elitairdere doelgroep geschreven?
Mm-hmm.
Of is het wel breder dan dat?
Mm-hmm. Er is een citaat van de antropoloog Margaret Mead, dat vaak wordt aangehaald in progressieve kringen. Dat citaat gaat ongeveer als volgt, als ik het goed herinner. Never underestimate the power of a small group of thoughtful, committed citizens to change the world. In fact, it's the only thing that ever has. Dus onderschat nooit de kracht van een kleine groep van burgers die echt gecommitteerd zijn aan een bepaald ideaal. En belangrijker nog, zeggen ze, dat is het enige wat de wereld verandert. Ik dacht lange tijd van, och, wat een mooi idealistisch citaat. Weet je, geef je een warm gevoel van, we kunnen allemaal wat bijdragen. Terwijl als je het goed leest, wat ze eigenlijk zegt is, de meeste mensen veranderen de wereld niet. De meeste mensen zijn niet in een positie van invloed of macht of privilege of weet ik veel wat, die het verschil kunnen maken. Nou is het natuurlijk niet zo dat je per se heel veel geld op de bankrekening hoeft te hebben om veel invloed te hebben. Het helpt wel. Maar als je kijkt naar de eerste abolitionisten of de suffragettes, waren er ook natuurlijk heel veel bij die niet tot de elite behoorden. Maar het zijn kleine groepen van mensen die de wereld echt veranderen. En dat is iets anders dan ze mij leerden bij maatschappijleer. Toch dat beeld van, ja, we doen het samen in een democratie in Nederland. Wat denk ik ten diepste effectief altruïsten geloven, is dat het gros van de mensen ja, gewoon hun leven leidt. En dat betekent dus ook dat als jij dat niet bent, als je tot de 3, 2, 1% behoort die echt gecommitteerd is aan een bepaald ideaal, dat je door te duwen die olietanker van koers kan doen veranderen en een veel groter verschil kan maken dan je denkt. Dit is ook wat de aantrekkingskracht is natuurlijk van die beweging. Je moet je voorstellen, je bent 22, 23, je komt daar en het gaat over vragen als hoe veranderen de koers van de wereldgeschiedenis. Nou ja, dan gaat je hart wel sneller kloppen, toch?
Maar wat is dan de plek voor de verpleegkundige of de leraar in dat verhaal? Die is er dan eigenlijk niet, toch?
Daar komt het denk ik wel op neer, ja.
Ja,
okay. Ja. Nee, niet in de zin van dat ze niet mee, want heel
dat
vaak
het
gaat,
belangrijk
ik bedoel, de effectief
is,
altruïst vindt het heel belangrijk om levens te redden, om met jou mensen goed leven te geven. Maar als het gaat over, al is het natuurlijk wel zo dat je moet mensen nooit onderschatten. Dat kan ook een soort van tirannie van lage verwachtingen worden. Als je kijkt naar de belangrijkste abolitionist in de 19e eeuw, Frederick Douglass, ik bedoel, die begon zijn leven als slaafgemaakte en werd vervolgens
Maar ik snap niet helemaal, want ik bedoel, als je verpleger of leraar bent, dan heb je toch gewoon dan heb je toch een maatschappelijk waardevolle functie. Dus,
absoluut, bedoel, ja.
En kan je dan niet zeggen, kijk, dan kan je misschien de wereld niet, maar dan verander je de wereld toch op een andere manier,
ja.
Dat is toch een bijdrage. Dus ik snap niet helemaal waarom dat elkaar tegen zou spreken.
Misschien, ik zal een voorbeeld geven. Een van die studenten die rond 2010 al meteen werd geraakt door dit idee, is een vrouw genaamd Lucia Coulter. En die was eigenlijk afgestudeerd als dokter. Dus die ging daarin lekker aan de slag in Londen. En die dacht van, ja, ik doe heel veel goed. Alleen toen schreef iemand binnen de beweging een blog met een schatting van hoeveel levens je nou redt als dokter in een rijk land. En dat is best lastige berekening om te maken, want je moet natuurlijk dan bedenken van oké, wat doet één extra dokter in een toch al rijk land? Het is niet dat als jij stopt dat dan al het werk dat je hebt gedaan niet meer gedaan wordt. Maar goed, de grove schatting, je moet dit soort dingen altijd met de korreltjes uitnemen, maar het geeft een idee van orde van grootte, was dat je ongeveer 20 levens zou redden in je hele carrière als dokter. Nou ja, als je bijvoorbeeld tropenarts wordt in een armer land, dan kunnen dat er al honderden zijn, weet je wel, veel meer. Of, ja, misschien moet je toch een ander beroep doen, dan kom ik weer bij dat earning to give, bankier worden en het doneren voor malaria-net, en dan worden het er misschien wel duizenden.
Ja.
Of misschien moet je nog iets anders doen, en dat heeft die Lucia uiteindelijk gedaan. Die is een NGO begonnen tegen loodvergiftiging wereldwijd. En die is vervolgens bijvoorbeeld de overheid van Malawi gaan adviseren. Van,
ja. Maar dat werk van die arts moet toch gedaan worden.
Zeker,
dus dat is ook wel iets wat me. Er zijn een paar dingen die me minder bevallen aan deze beweging. Is A, dat hele technocratische denken. Mm-hmm. Maar B, ook dat een beetje dat koudbloedige.
Yeah.
Van ook de dingen die niet kwantificeerbaar zijn. Bijvoorbeeld over de kunsten. Weet je, ja, wat heb je aan de kunsten? Dus, mm-hmm. Dus eigenlijk al die dingen die misschien minder tastbaar zijn of niet in statistieken te vangen of data, die zijn dan op een bepaalde manier, die doen niet mee aan de berekening. Dus de waarde daarvan, maar ik weet niet waar je het over hebt.
En het heeft iets totaliserends, hè? Want dat merk ik soms ook, zeker als je met die born IA's praat, die dan op heel ambitieuze schaal de wereld aan het veranderen zijn. En ja, dat is heel bewonderenswaardig als je soms ziet van wat voor schitterende projecten mensen aan het doen zijn. Maar alleen dat feit dat ze tegen je praten, denk je, wacht even, dit gesprek kost mensenlevens.
Ja. Ja. Hey Rutger, jij zei een keer volgens mij, je kan beter inconsistent het goede doen dan consistent het verkeerde.
Nou, een van de vragen die mij fascineert momenteel is de vraag hoe de historici van de toekomst op ons zullen terugkijken. Wij kunnen makkelijk terugkijken op de slavernij, op het patriarchaat zoals dat bestond in de 19e eeuw. En denken van, hoe konden die mensen, weet je, hoe konden ze zo aan de verkeerde kant staan? Maar ja, misschien wordt er ooit op ons teruggekeken. En dan is misschien onze opdracht niet om perfect te zijn, om heilig te zijn, maar in ieder geval om te proberen relatief gezien aan de goede kant te staan. Het onszelf net even iets moeilijker te maken. Zeker als we meer privileges hebben, zeker als we meer vinkjes hebben, zeker als we meer geld op de bank hebben staan. Ja, als je schouders wat sterker zijn, dan mag ook meer van je verwacht worden. En dat is in essentie naar mijn idee waar die beweging over gaat. En dat is wat me aanspreekt.
Wat zie jij eigenlijk als je naar die card-carrying members gaat? Dus als je naar zo'n effectief altruïsme, volgens mij ben je wel eens op zo'n bijeenkomst geweest. Wat zie je daar voor mensen en ideeën?
Ja, dus een enorme diversiteit. Van mensen die aan hele diverse onderwerpen zijn. In die zin is het journalistiek ook interessant om te volgen. Nou ja, wat bijvoorbeeld iets is waar mensen binnen de effectieve altruïstische beweging al jaren op wijzen, ver voor COVID, is het gevaar van pandemieën. En het allergrootste ding waar ze veel mee bezig zijn, is artificiële intelligentie. Daar klinkt het, wordt het echt wacky voor de meeste mensen. Waarom
wordt daar wacky?
Ja, omdat het dan toch een beetje richting de robotapocalyps gaat.
Ja, dus, maar Stephen Hawking heeft volgens mij ook voor zijn dood nog in zijn boek geschreven dat hij dat als een van de grootste bedreigingen voor de mensheid zag.
Nou ja, en die man die ik interviewde, die Nick Bostrom, die aan de overkant van het Instituut voor Effective Altruism zit, die is daar ook altijd mee bezig. Ja. Maar die heeft best wel ook wel lastig te verteren ideeën over hoe we onze waarden in de robots moeten leggen enzovoort. Dat vond ik op 12 meer, vond ik allemaal fantastisch klinken, maar ik had ook wel gedacht van ja, als Poetin zijn waarde in een robot gaat leggen, zullen we zeggen, hoe kun je dat voorkomen?
Ja. Dit is een heel controversiële kant van de beweging. Dus je moet je voorstellen, als we weer even teruggaan naar dat gedachte-experiment van Peter Singer, hij zei eigenlijk van, het maakt niet uit of een kind hier doodgaat of 10.000 kilometer verderop. Maakt niet uit hoe ver de afstand is. Alle kinderen zijn gelijk en die zou je allemaal moeten proberen te redden. Wat nu sommige mensen binnen de beweging zeggen is, het maakt niet uit hoe ver een kind is in afstand, in de ruimte, maar ook niet uit in de tijd.
Ja, en dat long-termism is dat.
Precies,
het woord.
Ja, dus of het nou 100 jaar is of over 1000 jaar dat er mogelijkwijs slachtoffers vallen, ook zij vallen eigenlijk binnen onze kring van mensen of zelfs dieren of zelfs artificiële
wezens
met een bepaald bewustzijn. Ja, ik zei al, dit wordt een beetje wacky, maar dit is een oprechte zorg van sommige mensen hier. Is dat, stel dat we bijvoorbeeld computers met bewustzijn creëren in de toekomst. Ja,
mag je die dan een schop geven?
Misschien kunnen die wel leiden. Ja. En als we dan copy-paste gaan doen, zijn er misschien ineens miljarden. Ja, als de manier waarop we nu omgaan met kippen enige leidraad is, zou dat wel een morele catastrofe van heb ik jou daar worden.
Ja, maar dat is een heel, dan heb je je bord volgeladen, zullen we zeggen.
Behoorlijk, ja. En het wordt ook een beetje, kijk, als mensen nagaan denken over duizendjarige rijken en überhaupt over onze impact over de verre toekomst, dan krijg je natuurlijk al heel snel de kriebels.
Ja.
Want dan verdampt het hier en nu een beetje in termen van moreel belang.
Precies, en dat hier in ja, nu moet dan worden aangepast aan jouw grote gedachten.
Precies. Van, over
de... Zou je ook zeggen dat het een gevaar kan zijn voor de effectiviteit van de beweging? Want als mensen het associëren met dat lange termijn denken van miljoenen generaties en met artificiële intelligentie, met bewustzijn, dan denken ze misschien ook uiteindelijk, oh, dat hele effectieve altruïsme, dat is niet voor mij.
Ja, denk
of staat
ik wel.
Het wel echt los van elkaar?
Ja. Ik denk ook dat het belangrijk is om te benadrukken dat verreweg de meeste mensen die houden zich met redelijk straightforward problemen mee. Als bijvoorbeeld loodvergiftiging, mensen die doodgaan aan malaria, andere tropische ziektes. Daar gaat ook verreweg het meeste geld van de beweging naartoe. En als je dan even kijkt wat ze hebben gedaan, ja, is toch indrukwekkend.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, ik heb ook een beetje een broertje dood aan die scheiding die vaak wordt gemaakt, ook in linkse kringen, tussen het individu en het systeem. Alsof van, we moeten niet te veel mensen shamen dat ze niet mogen vliegen of zo. Nee, we moeten het systeem veranderen. Het is de schuld van Kale. Het is zo overduidelijk en. Het is allebei. Systemen bestaan vaak uit individuen. En heel vaak begint de verandering van het systeem. Als ik kijk naar de mensen die ik het meest bewonder in de geschiedenis van de afgelopen 2-3 eeuwen. De belangrijkste abolitionisten. Ja, die deden wat ze zeiden. Die gingen bijvoorbeeld geen suiker meer consumeren. Dat was toen de vorm van woke consumptiegedrag. Heel veel van die verbluffend percentage van die eerste abolitionisten waren vegetariër bijvoorbeeld. Omdat ze dat evident vonden. Dat ook hoorde bij hun wereldbeeld. Als je nu kijkt naar iemand als Greta Thunberg. Denk de effectiefste activist van onze tijd. Als je naar haar biografie kijkt. Eerst werd ze veganist. Toen overtuigde ze haar ouders dat ze zonnepanelen moesten kopen en een elektrische auto. En overtuigde zijn moeder dat hij niet meer de wereld over mocht vliegen als operazangeres. En toen pas ging ze protesteren. En nu nog steeds doet ze wat ze zegt. Ze geeft al haar geld weg van de boeken. Ja, dat maakt het natuurlijk 1000 keer effectiever. Dat is misschien
En doe jij dat nou ook? Doe jij dat nou ook, dat geld weggeven van je boeken, als ik vraag mag?
Ik weet niet of ik zo radicaal ben als Greta. Maar ik heb eigenlijk gewoon bedacht dat ik qua levensstandaard niet verder op vooruit ga dan nu. Om het zo te zeggen, gewoon hetzelfde normale leven.
Dus alles wat erboven zit.
Maar ben je ook altijd de indruk dat je niet hoeft te vechten om niet de duurste champagne te kopen. Omdat je dat ook niet zo heel erg interesseert, volgens mij.
Dat is zo, dat is zo.
En het is wel zo. Die zijn ook wel wat makkelijker misschien.
Ja, dat is wel zo, ja. Nou, we zijn in Nederland een beetje bezig om dat idee wat meer bekendheid te geven. Dus je hebt een stichting in Nederland die heet Doneer Effectief. Je hebt inmiddels ook een klein clubje rondom de journalist Pepijn Vloemans. Dat is de 10% club. En dat zijn eigenlijk mensen die beloven van, ik ga de rest van mijn leven minstens 10% van mijn inkomen doneren aan zo effectief mogelijk goede doelen. En ik vind dat wel een heel mooi principe. Dat ook een basis heeft trouwens in religieuze tradities. Komt terug op jouw eerdere punt, Bas. Is dit niet gewoon allemaal religie? Ja, misschien wel. Maar ja, ik denk altijd, ook weer een oud christelijk gezegde, aan de vruchten herken je de boom. En dan kan je zeggen, waarom niet meer dan 10%? Nou ja, misschien wel. Misschien zeker als je het meer verdient, misschien wel 20 of 30. Pieter Singer geeft 50%. En als je hem vraagt, waarom niet 60%? Dan zegt hij, ja, zou ik eigenlijk misschien ook wel moeten doen. Maar misschien gaat het uiteindelijk meer om de beweging. En dat je daadwerkelijk concrete stappen aan het zetten bent. Dan
precies de percentages. Of de
kijk, een heilige worden we toch nooit.
Laatste vraag. En waar ben je op dit moment mee bezig?
Twee projecten eigenlijk. Dus enerzijds wil ik misschien een soort van zelfhulpboekje schrijven om je leven moeilijker te maken. Okay. Het genre van de zelfhulp gaat natuurlijk over comfort, om je leven makkelijker te maken. En toen dacht ik, ja, zouden we misschien het tegenovergestelde moeten hebben. Zo'n boek dat je uit hebt, dat je denkt, had ik het maar niet gelezen. Nu heb ik echt het gevoel dat ik niet goed ben zoals ik ben. Dus moet ik aan de bak. En het andere is eigenlijk een langer lopend project over de grote bewegingen van de afgelopen 2 eeuwen. Dus de afgelopen 1,5 jaar heb ik me helemaal vastgebeten in de geschiedenis van het abolitionisme. De strijd tegen de slavernij. En steeds met de vraag, wat kunnen we daar vandaag van leren?
Vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel, Rutger.
Dankjewel.
Dit was Heine van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine van Teutem in de NRC Audio app.